Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de tijgermug en andere exoten in onze natuur. Want vandaag staat de Aziatische tijgermug voor de rechter. Ja, dat klopt. Het platform Stop de Tijgermug wil minister Schippers van Volksgezondheid vanmiddag via de rechter dwingen om actie te nemen tegen deze mug. Het insect kan meer dan 20 virusziekten verspreiden, zoals Zika en Dengue. Maar hoe bang moeten we nou zijn voor die tijgermug? En welke exoten hebben we nog meer in Nederland? Hoe schadelijk of hoe gevaarlijk zijn ze of loopt het allemaal wel los? Nou, heb je vragen hierover? Stel hem via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Een e-mailtje is ook altijd leuk. askme@bnr.nl. Als je wil WhatsAppen, vind je de nummer op zijn website www.bnr.nl. Maar je mag ook bellen naar de studio 020-468-0000. 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag: Wilfred Reinhold, platform Stop Invasieve Exoten. En Rob Leuven, hoogleraar invasiebiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ook nog voorzitter van de Nederlandse expertise of het Nederlandse expertisecentrum Exoten. Heren, welkom, fijn dat jullie er zijn.
Ja,
Wilfred, ik begin bij jou. Je stond bij de rechter over deze tijgermug. Toen wees de tijger je eis af. De rechter wees je eis af. Heb je vanmiddag in hoge beroep nieuwe argumenten aangevoerd?
Ja, zeker. Ik denk dat ik heb er wel een goed gevoel bij. Dus het is altijd afwachten.
Wanneer hebben ze de uitspraak?
Nou, over 6 weken, in principe.
Oké. De zaak draait om autobanden onder andere. Hoe zit dat precies?
Ja, nou, met die gebruikte banden, en dat zijn vooral wat grotere van vliegtuigen en vrachtwagens en zo. Die worden door ongeveer 35 bedrijven in Nederland ingevoerd. Om daar bijvoorbeeld rubbergranulaat van te maken voor op de voetbalvelden.
Ja.
Of om ze op te lappen zodat ze weer de weg op kunnen. En met die banden, daar kunnen tijgermuggen in meekomen. Omdat die banden komen uit allerlei landen waar tijgermuggen aanwezig zijn.
Maar worden die containers waarin die banden komen, worden die niet gewoon ontsmet? Of kunnen die
je zou het verwachten, hè?
Ja.
Ik bedoel, dat is ook eigenlijk de makkelijkste aanpak. Nou, daar heeft de overheid in Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, niet voor gekozen. Dat vinden ze vinden ze dat ze de bedrijven daarmee te veel op kosten jagen. Want je kunt zo'n container bijvoorbeeld verhitten met de banden erin. Natuurlijk niet zo hoog dat de banden smelten, maar je kunt ze dus verhitten zodat de eitjes die er eventueel nog in de banden zitten, dat die niet meer levensvatbaar zijn. Dus op die manier kan je het oplossen en dat heeft het ministerie ook erkent dat dat een mogelijkheid is. Maar ja, ze willen dat niet voorschrijven, want ja, dat zou te veel kosten.
Ja. Rob Leuven, de tijgermug komt ook in Italië en Frankrijk voor tegenwoordig. Hoe gaan ze daar ermee om?
Het probleem daar is dat de tijgermug zich al heeft gevestigd in het wild.
Mm-hmm.
Dus in de vrije natuur. Ja, en dan is het heel moeilijk om die soort nog te bestrijden.
Want kijk, ik weet, in Suriname hebben ook heel veel last gehad van de tijgermug. Omdat je daar natuurlijk te maken hebt met Zika en Dengue en al dat soort ziektes die het overbrengt. En daar hadden we gewoon regelmatig dat er dan een soort van acties werden georganiseerd. Waarbij dus de BOG, dat is het Bureau voor Overheidsgezondheidszorg, weet ik wat. Die ging dan met spuitwagens langs alle wijken waar er zeg maar overwegend van die muggen kwamen. Om het zo tegen te gaan. Is dat ook een idee hier in Nederland? Of mogen we hier niet met insecticiden die beesten bestrijden?
Nou, ik denk dat dat het grote probleem is in Europese landen. Dat de insecticiden die vaak elders op de wereld gebruikt worden, dus hier gewoon verboden zijn. Vanwege de negatieve effecten die die insecticiden ook hebben op de overige biodiversiteit en uiteraard ook op mensen.
Ja.
Dus, maar goed, in een aantal gevallen is het natuurlijk gewoon kiezen uit twee kwaden. Maar de ervaringen in andere landen leren wel dat als die mug zich één keer heeft gevestigd, dan is het, gelet op de levenscyclus, de hoge voorplantingssnelheid van die mug, bijna schier onmogelijk om de mug te bestrijden.
Oké, ik heb even een bellen, die hele vraag. Goedemiddag.
Hallo, met Akkas.
Ja, hey, meneer Akkas, hoe is het met je?
Hey, Ring, hoe gaat het?
Hey, kom maar, gaat goed.
Hoe is je vakantie?
Dat was helemaal goed. Ja,
ik
heb geen vakantie, ik moest even iets anders doen.
Hey, ik had een vraag aan jullie drie. Die tijgermug, als iemand gaat steken, zeg maar mensen gaan steken, wat zou er kwalijk zijn voor de mensen?
Wat zijn dit? Nou, ik denk dat ik die vraag even kan voorleggen aan Rob Leuven. Rob, wat ik weet van Dinken bijvoorbeeld dat je dus het Dinken kan overbrengen. Dat is zeg maar knokkelkort. En hij kan ook de Zika overbrengen. Wat zijn nog meer andere gevaren die hij heeft?
Over de Zika bestaat nog onzekerheid. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat de soort ook ziektes zoals chikungunya... en de kromme mannetjesziekte, zou ik maar zeggen, overbrengt. Het snelvirus is bekend, gele koorts kan overgedragen worden. Dus er zijn een aantal, zal ik zeggen, tropische infectieziekten... die door de mug kunnen worden overgedragen. Dat vereist wel dat de mug geïnfecteerd is met die virussen. En dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Maar het probleem is, als die mug zich in Nederland of elders in Europa vestigt... in een gebied waar mensen komen of zijn die besmet zijn met een tropische infectieziekte... dan krijg je natuurlijk dat het door die mug kan worden overgedragen. En dat kan natuurlijk ook als er besmette muggen binnenkomen.
Ja. Ik heb een WhatsApp-vraagje van Anthony. Wat is het verschil tussen exoten en invasie-exoten? Of is het eigenlijk hetzelfde?
Nou, we spreken over exoten en over invasieve exoten.
Invasieve exoten, oké.
Exoten zijn soorten die buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied... door handelen van mensen worden verspreid. En invasieve exoten, dus de toevoeging invasief, wordt gedaan... als het gaat om exoten die grote effecten hebben voor biodiversiteit... of voor het functioneren van ecosystemen... dan wel voor economie of volksgezondheid. Dus invasief geeft aan dat er grote schade kan ontstaan... wanneer zo'n soort zich vestigt.
Oké, ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon feiten of fabels zeggen en gaan we er verder over discussiëren. Ik begin bij de eerste. Wilfred, ik begin bij jou met de eerste.
Ja.
We doen te hysterisch over exoten. Feit of fabel?
Over de tijgermug kun je niet, als het gaat om de tijgermug specifiek,
ja.
Daar kun je niet te hysterisch, ja, hysterisch niet. Maar je moet er absoluut wel bezorgd voor zijn.
Oké, wat... ik moet het natuurlijk ook aan Rob vragen. Rob, wat vind jij daarvan?
Nou, laten we zeggen, voor 90% van de exoten is er geen probleem. Mm-hmm. Maar voor 10% van de exoten zijn er dus grote risico's op schade voor de natuur, voor de economie, voor de volksgezondheid. En die exoten kosten ons handenvol geld. 12 miljard euro per jaar in de Europese Unie.
Ja. Ongeveer alleen feit of fabel, we gaan dit dadelijk uitweiden. Alleen feit of fabel.
Fabel.
Fabel, oké. Maar nu gaan we naar de volgende. De economische schade is veel groter dan de dreiging voor de volksgezondheid. Feit of fabel? Is voor jou, Rob?
Op dit moment feit.
Feit. En dan vraag ik het natuurlijk ook aan Wilfred.
Ook feit.
Ja. Ook feit, oké. Okay. De laatste, we moeten meer exoten opeten. Dat zou wel een stuk, dat zou wel een stuk schelen. Feit of fabel?
Fabel.
Ja,
ik ben denk ook fabel. Want ja, dat onderdrukt ze niet genoeg.
Nee, precies. En hoeveel muggen kan je eten, laten we eerlijk zijn. Dus, we gaan... Ik ga zo meteen verder met al deze vragen die je kunt stellen over exoten. Dat kan je gewoon doen natuurlijk via Facebook. Je kan het doen via Twitter. Je mag me WhatsAppen. Dat nummer staat op bnr.nl. Of je kan even bellen naar de studio 020-468-4x0. En dan kan je je vraag live in de uitzending stellen. Ik heb bijvoorbeeld Gerrit Bouwman hangen aan de lijn. En ik weet zeker dat hij zo meteen ook een vraag heeft voor onze twee gasten. Ik ga zo terug. Tot ziens.
Radio. Ask me anything.
Ja, welkom bij BNR Ask Me Anything. Vandaag kan je alles vragen over de tijgermug en andere exoten. Ik praat erover met Wilfried Reinhold, voorzitter van het platform Stop Invasieve Exoten, en Rob Leuven, hoogleraar invasiebiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, eveneens ook voorzitter van het Nederlands Expertisecentrum Exoten. Inmiddels ook aan de lijn Arnold van Vliet, bioloog bij de Wageningen Universiteit. Jij kan je vragen sturen via Twitter @BNR, je kan het doen via Facebook, je mag me mailen askme@bnr.nl. Je kan WhatsAppen, dat nummer vind je op onze website www.bnr.nl, of je mag bellen naar de studio 020-468-4x0. Arnold, fijn dat je tussen de colleges daar even tijd hebt. Wordt de zorg over de tijgermug onder de biologen breed gedragen, of zijn het alleen maar gasten die zich zorgen maken?
Nee, dat wordt breed gedragen. Iedereen is heel erg ja, benieuwd of ja, enigszins verontrust over hoe die zich aan het ontwikkelen is in Europa. Mm-hmm. En zeker ook in Nederland. Maar we zien een enorme toename van deze tijgermug in Zuid-Europa. En hij rukt ook steeds meer op naar het noorden. De laatste stand van zaken is dat hij ook in Parijs en Noordoost-Frankrijk zich vast de grond onder de voet heeft.
Ja, want ik lees hier op de site van het RIVM. Het is toch de instantie die onze volksgezondheid bewaakt. En daar lees ik de kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten zoals dengue, dat is knokkelkoorts, en de ziekenkoorts kunnen overdragen, is te verwaarlozen.
Ja, dat kan zo zijn dat dat op dit moment de situatie is. Hij zit er op dit moment ook nog niet in grote aantallen. Waar ik me in eerste instantie vooral zorgen over maak, is de overlast die het beest kan veroorzaken. Nog even los van de ziektes die in potentie kan overbrengen. Het is een hele vervelende en agressieve mug die ook overdag op zoek gaat naar bloed. Waar onze gewone huissteekmug ons vooral in de avond en in de nacht belaagt, is deze heel erg berucht, omdat hij dat ook midden op de dag doet. Ja. Als je lekker in de tuin zit of op je terras.
Ja, ik kom uit de tropen, ik ken ze. Dus ze zijn niet prettig en ze kunnen verenig steken, dat weet ik ook nog. Ik ga even naar een beller. Gerrit, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Jorren.
Hi.
Ik ben ook altijd een half jaar in Suriname, maar ik heb even het idee van, als ik gestoken word, gelukkig nooit overkomen, in die zin niet besmet, maar is dat seksueel overdraagbaar via bloed, speeksel, als je dat dus krijgt?
Over welke fans heb je het? Over de dengue of over de Zika?
Nou, over eigenlijk allebei, eigenlijk de tijgermug, want volgens mij prikken ze, hebben ze allebei de virussen onder zich zitten.
Ja. Ik weet niet. Wie kan ik daarvan vragen?
Ja, daar wil ik wel iets over zeggen.
Ja.
Toevallig is Zika een van de weinige, misschien wel enige virus die zowel door muggen wordt overgedragen als seksueel overdraagbaar is.
Oké. Okay.
En de tijgermug kan in praktijk, dat is in enkele gevallen al aangetoond, dat de tijgermug Zika kan overdragen. Dus dat is absoluut een risico. Maar en de seksuele overdracht van Zika, dat is eigenlijk vrij zeldzaam vergeleken met de overdracht via muggen.
Ja, dus als je ooit vreemd gaat eten, krijgt Zika, zeg gewoon dat je door een mug gestoken bent. Dat is de boodschap een beetje. Okay. Wilfred, de minister die baseert zich natuurlijk op het advies van het RIVM, wat ik net heb genoemd. Ben je niet bang dat de rechter daar ook eens aan meegaan en denken van, het is toch allemaal niet zo erg? Meneer Reynolds, waarom maakt u zich zorgen om?
Dat is wel een risico, inderdaad. Want dat was ook de stelling van de rechtbank Rotterdam, van het viel allemaal wel mee.
Ja,
terwijl als je beseft dat één vrouwtjesmug, een zwanger vrouwtjesmug, dan tegen de 100 eitjes kan leggen. Nou ja, als daar het een en ander van uitkomt en overleeft en vervolgens weer gaat paren, ja, dan kon er toch vrij snel een populatie ontstaan.
Ja.
En hoe groot de kans daarop is, ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar het is absoluut niet uit te sluiten en denk ik ook niet te verwaarlozen.
Wat zouden die bandenimporteurs kunnen doen om het gevaar te minimaliseren, behalve dus het verwarmen van de containers? Wat zouden ze nog meer kunnen doen?
Nou ja, eigenlijk is het verhitten van die banden in de container is het belangrijkste wat ze kunnen doen. En als ze dat doen, dan hoeven ze verder niks meer te doen van de banden droog opslaan, wat nu in een convenant is voorgeschreven. Dat is dan helemaal niet meer nodig. Ja. Dus al die investeringen die ze, de bandenbedrijven, voor die overdekkingen van die banden doen, is eigenlijk weggegooid geld als ze gewoon zouden zorgen dat de banden voldoende verhit worden.
Ja. Ik heb een paar WhatsApp-vragen die ik even aan u moet stellen, heren. De eerste, denk ik, die is waarschijnlijk voor Rob of misschien voor Arnold. De ziektes die ze kunnen overdragen, kunnen wij daarvoor gevaccineerd worden in Nederland? Ik weet niet, Rob, kan je dat antwoord opgeven?
Ja, voor zover ik weet zijn geen vaccinaties beschikbaar op dit moment nog voor, de ziektes die door de tijgermuggen worden overgedragen. Althans, de belangrijkste ziektes.
Ja, en heb ik een andere hier, die wil ik dan even door naar Arnold sturen. Waarom kan deze tijgermug wel ziektes overdragen en de gewone huistuin- en keukenmug die we hier kennen niet?
Ja, dat heeft ongetwijfeld te maken met de interactie tussen het virus en de mug. Die precieze details weet ik ook niet. Overigens, onze eigen huistuin en keukenhuissteekmug, zeg maar. Mm-hmm. Die is in andere landen ook in staat om ziektes over te brengen. Zoals West Nijlkoorts. Bijvoorbeeld in Zuid-Europa kan ook de mug die bij ons voorkomt dat overbrengen. Hij doet dat gelukkig in Nederland nog niet. Maar ook dat is nog de vraag waarom dat zo is. En of dat niet hier ook kan gaan gebeuren. Maar je hebt heel veel verschillende steekmuggen. En ja, de een heeft een samenlevingsverband, zeg maar, met een virus of een bacterie of andere beesten, ziektemakers. Dus er zijn alle biologische redenen voor. Maar helemaal precies kan ik daar niet een antwoord op geven.
Ja. Ik heb nog twee vragen over de tijgermug. En dan gaan we door naar andere exoten. Kan je tijgermug muggen ook tegenhouden met citroenkaarsen?
Nee. Sowieso citroenkaarsen is überhaupt de vraag of dat werkt. Maar het zijn, wat ik net ook al zei, actieve, dagactieve stekers. Ze zijn erop gericht om alert te zijn op hun omgeving. Omdat ze overdag jagen op bloed. En daardoor zijn ze veel meer gericht op beweging. En steken ze ook sneller meerdere keren dan dat de huissteekmug doet. Als die, ja, als ze toch liggen te slapen, dan hebben ze wat meer de tijd, zeg maar, om bloed te drinken. Ja. Een geurkaarsje zal zeker niet gaan helpen.
Ja, dan heb ik hier de WhatsAppjes binnen blijven binnenkomen. Het houden mensen echt bezig. Ik heb zelf dingen opgelopen in Thailand. Dat is in januari 2016. Als een mug mij steekt in Nederland, kan deze via mij ook geïnfecteerd worden met dingen?
De vraag is even aan wie je die stelt, maar...
Ik weet niet wie daar antwoord op kan geven. Ik zou het, ik weet niet, ik bedoel... Ja.
Nee, kijk, in principe, muggen kunnen het van de ene persoon op de andere persoon overbrengen. Mm-hmm. En dat is dus bijvoorbeeld ook in Italië gebeurd met chikungunya. Dat er iemand met die ziekte komt en dat dan de lokale muggenpopulatie die persoon prikt en het dan weer doorgeeft aan anderen. Dus daarom is dat zo'n verraderlijk mechanisme.
Ja. Rob, even een andere vraag. Is er geïnventariseerd hoeveel exoten er in ons land zijn op dit moment?
Ja, daar zijn wel inventarisaties van. En dan kom je ongeveer op zo'n 1200 soorten uit.
Van verschillende, en heb je het over flora en fauna?
Over flora en fauna.
Ja, en hoe wordt er wordt ook dus onderscheid gemaakt tussen die gewenste en niet gewenste exoten. Hoeveel niet gewenste exoten zijn daarvan?
Nou, een vuistregel is dat ongeveer 10-15% van de exoten vroeg of laat. En laat kan ook zijn pas over 20, 30, 40 jaar. Dus grote problemen gaat veroorzaken.
Ja, Wilfred, je bent milieujurist. Is er jurisprudentie rondom dit onderwerp? Of zijn we nog alles aan het opnieuw aan het uitvinden?
Rond invasieve exoten is er absoluut al ook in Nederland de nodige jurisprudentie. Mm-hmm. Ook over de tijgermug. Maar bijvoorbeeld ook over de huiskraai. Dat is ook zo'n exoot.
De huiskraai.
Ja, hij klinkt heel inheems, maar het is een exotische vogel. En ik weet niet of hij al helemaal bestreden is, maar misschien zijn er nog een paar in Hoek van Holland. Daar waren er ongeveer 30. En daar heeft dus uiteindelijk de Raad van State uitspraak over gedaan, over het bejagen en van die huiskraai. Want de Stichting Fauna Bescherming was daar fel op tegen. Die vonden het maar zielig voor die vogels. Maar uiteindelijk heeft de overheid hier gelijk gekregen. Want die wilde zorgen dat die huiskraai helemaal uit Nederland verdween. Want hij heeft grote schadelijke effecten op de inheemse fauna.
Ja, ik heb even een beller. Goedemiddag, met wie spreek ik?
Met Frans de Wit.
Hoi Frans.
Hoi. Hey. Ik meen dat ik vorig jaar iets in El Salvador of zo, in Zuid-Amerikaans land, mm-hmm, iets gelezen had op internet over een bepaald soort vis die de larves opeet van de tijgermug onder andere.
Ja, ja.
Zijn jullie daarmee bekend?
Ik ken wel de muskietenvis.
Mm-hmm.
En die wordt inderdaad soms letterlijk uitgezet in bijvoorbeeld plekjes, vijvertjes waar veel muggenlarven zitten. Alleen ja, zelfs die muskietenvis kan in een land waar die eigenlijk van nature weer niet thuis hoort, kan daar weer een invasieve exoot worden. Dus dat is dus volgens mij is een Zuid-Amerikaanse vis.
Het is weer kwaad bestreden als je dat zo doet.
Ja, precies. Dus je moet niet zomaar een exoot inzetten om andere exoten te bestrijden, want dat gaat toch wel regelmatig mis.
Ja.
Mag ik daar nog iets aan toevoegen?
Ja, tuurlijk.
Want de meeste overlast, ook voor onze huisteekmuggen, komt als gevolg van de muggenlarven die in kleine watertjes zitten. Bijvoorbeeld plantenbakken, vaasjes, bijvoorbeeld op begraafplaatsen. Uh-huh. In Spanje zelfs de druppelsystemen in tuinen, waar een klein plasje water blijft staan, irrigatiesysteem. Dat is al voldoende voor zo'n mug om zich voor te planten. En daar heb je natuurlijk geen vis in.
Nee, precies, dat ook.
Ja, dus ze hebben altijd wel het stilstaand water ergens waar ze kwaad kunnen, of waar ze zich kunnen voortplanten. Ja. En trouwens, Wilfred, jullie verzetten je nu ook tegen zo'n 80 goudvissen die ze uitgezet in de gracht in Veenendaal.
Ja.
Wat is daar nou eens mee?
Nou, die goudvissen die kunnen weer gaan kruisen met een inheemse vissensoort, de kroeskarper. En dan krijg je dus allemaal hybride kroeskarpers, goudviskarpers, weet ik wat.
Zijn dubbelbloedjes. Heb je gezien hoe prachtig dubbelbloedjes kunnen zijn? Je moet je kinderen zien, joh.
Kijk, we gaan het niet over het uiterlijk hebben, maar uiteindelijk verdwijnt dan lokaal de kroeskarper. Ja.
Ja. Nee, dus dat is. Wat zijn er ook andere soorten vissen aangetroffen in de gracht hier? Las ik iets over een piranha zelf die een keer was gevangen in.
Ja, ik weet niet of die het in Nederland lang uithouden, maar er zijn absoluut diverse exotische vissensoorten in Nederlandse wateren. En een deel daarvan is bijvoorbeeld via het Main-Donau-kanaal vanuit de Donau in de Rijn terechtgekomen. En is dus ook in Nederland terechtgekomen, waar ze echt enorm veel schade veroorzaken, omdat ze het zo ontzettend goed doen hier.
Ja,
wat we eigenlijk zien is wel dat zo'n pakweg 20 exotische vissen in de Nederlandse wateren in grotere hoeveelheden voorkomen. En met name via dat Main-Donau-kanaal zijn de afgelopen 10 jaar 4 exotische gondels binnengekomen. De zwartbekgondel, de marmergondel, de Pontische stroomgondel en de Kesslersgondel. En wat wij de afgelopen jaren hebben gezien uit monitoring van de visfauna in de Maas en in de Rijn, is dat die exotische vissen, dus onze inheemse vissen, vooral de bodemvissen, verdringen.
Oké, we gaan dadelijk door hierop moeten overgaan, want ik moet helaas naar de break. Maar heb je nog vragen, stel ze via Twitter, @BNR, via Facebook of WhatsApp. Het nummer vind je op bnr.nl en je kan natuurlijk bellen naar de studio 020-468-4x0. Ik dank alvast Wilfred Reinold van het platform Stop Invasieve Exoten. En ik ben zo terug.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Rijman.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over exoten, planten en dieren die oorspronkelijk niet bij ons voorkwamen, maar het inmiddels uitstekend naar hun zin hebben hier in ons land. Stel je vraag via Twitter, @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag ook mailen, askme@bnr.nl. Of gewoon lekker bellen naar de studio, 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending. Zoals Robert, die ik zo meteen het woord ga laten. En dan leg ik zijn vraag voor, bijvoorbeeld aan Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit van Wageningen, en Rob Leuven, hoogleraar invasiebiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedemiddag, Robert.
Goedemiddag. Ik had een vraag. Als je gewoon keukenzout in een regenton gooit of in stilstaand water, dan kunnen de muggenlarven zich toch niet ontwikkelen daar?
Dat is een vraag, denk ik, voor Arnold. Arnold?
Ik vind het interessant. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Voor mij wel, als je wat zeep stopt op het wateroppervlak, dan kunnen ze niet aan het wateroppervlak blijven hangen.
Mm-hmm.
Maar het is natuurlijk geen doen om dat continu na elke regenbui te gaan kijken wat het zoutgehalte is in het water, als het al zou werken.
Yeah.
Dus voor mij is dat niet echt een werkbare oplossing.
Gewoon ervoor zorgen dat je echt geen stilstaand water in de tuin hebt. Het is met vroeger als kind zo vaak. Het is bij ons bijna erin geslagen in Suriname. Omdat natuurlijk dat ervoor zorgt dat er heel veel muggen komen. Als je niet oplet. Dus gewoon echt stilstaand water in je tuin of waar dan ook. Dat is echt gewoon de grootste boosdoener.
Overigens is dat niet alleen voor de tijgermuggen.
Ook voor de huismuggen.
De kans trouwens dat je maar ook gewoon voor de huissteekmug. Ja. Wij creëren onze eigen muggenplaag altijd met dit soort bakjes. Dus elke twee weken even alles legen, dan voorkom je die problemen.
Ja, ik heb een, ik kreeg hier een WhatsApp binnen. Het is een beetje lang, maar ik ga het wel even voorlezen. Ik kom van Tigo. Hij zei gisteren op Discovery met Morgan Freeman was de perfecte oplossing voor de grootste natuurramp die er bestaat. Om te voorkomen dat de mug elk jaar meer dan 1 miljoen mensen doodt, heeft de Braziliaanse entomoloog Guilherme Trefalato de perfecte oplossing. Hij zegt muggen uit die ze in zijn laboratorium genetisch hebben aangepast en laat de natuur zelf verder het werk afmaken. Alle muggen en nakomelingen zullen jong sterven nog voordat ze de mens geprikt hebben. Een hele mooie documentaire. Is dat mogelijk? Kunnen we beesten hier al manipuleren in laboratoria en ze dan uitzetten om ervoor te zorgen dat de natuur er zelf mee afrekent?
Dat wordt gedaan in Zuid-Europa al. Mm-hmm. Dat lokaal tijgermuggen uit de lokale populatie gevangen worden. Mm-hmm. En die worden dan behandeld zodat ze steriel worden. En dan worden ze weer uitgezet, steriele mannetjes. En dan heb je dus een minder voorplanting. En dat is een van de maatregelen om te voorkomen dat de mug zich verder uitbreidt.
Maar even, hoe steriliseer je mug? Ik wil nu lullig doen, maar moet je toch even beschrijven hoe je dat doet, een mug steriliseren?
Nou, dan neem je een mesje en... dat is, ik weet even niet of dat nou met wat radioactiviteit gaat of niet. Eerlijk gezegd weet ik daar de details niet van. Ik ben er nog nooit echt bij betrokken geweest. Maar het is wel iets wat effectief blijkt te zijn. Maar dat is alleen maar bij beginnende populaties. Op een gegeven moment, als die wijdverspreid is, is dat gewoon geen doen meer.
Ja, ik ga het even hebben over andere exoten. En dan wil ik even dus terug naar Rob ook. Is Nederland te laconiek als het gaat over exoten?
Laten we zo zeggen, het probleem is maatschappelijk pas de laatste 10 jaar geagendeerd. Mm-hmm. We zien wel dat nu onder druk van de Europese Commissie behoorlijk veel maatregelen getroffen gaan worden. Maar dat is ook nodig, gelet op de omvang van de problemen. Maar ook omdat het treffen van maatregelen in een afzonderlijk land is niet effectief. En zeker niet binnen Europa, waar je gewoon open grenzen hebt voor handel, voor personenvervoer. Dus als daar geen gezamenlijke internationale aanpak is, dan is het schier onmogelijk om het probleem op te lossen.
Zou het een onderdeel moeten zijn van de formatie die bezig is? Zou dat geagendeerd moeten worden in de formatie, of is het niet zo dringend?
Nou, ik denk wel dat het dringend is en dat de aanpak ook veel meer geld vergt dan op dit moment beschikbaar is voor het probleem. Mm-hmm. Dus, de vraag is natuurlijk van, we hebben 1200 exoten, dus er zijn er zo'n pakweg 100, 120 die problemen veroorzaken. En het probleem is feitelijk zo omvangrijk dat je wel hele duidelijke prioriteiten moet stellen. Dus het geld zal altijd beperkend zijn. Als die buitengrenzen gewoon open blijven.
Ja, als je nou kijkt bijvoorbeeld naar de runderen die we hebben uitgezet in het Oostervaders natuurgebied, bij de Oostervadersplassen. Dat is wel een bewuste keus geweest, toch? Ik bedoel, die vormen geen bedreiging voor de lokale soorten, neem ik aan.
Nee, dat is een bewuste keuze. Overigens kun je daar afvragen of dat nu wel echte exoten zijn. Of dat soorten zijn die... het is natuurlijk feitelijk een soort die ook bij het Europese continent hoort. Mm-hmm. Maar het is een feit dat exoten vaak ook gebruikt worden om andere exoten te bestrijden. Of exoten ook nuttige functies hebben in de samenleving. Ja, denk aan ons voedsel. Een groot deel van ons voedselpakket bestaat natuurlijk uit exoten die van overal op de wereld zijn binnengekomen.
Ja, ik heb hier een vraag, WhatsApp-vraag van Helmich, die vraagt: bestaat er ook een soort van verjaringstermijn, een moment wanneer een exoot geen exoot meer is, zeg maar wanneer hij volledig genaturaliseerd is tot Nederlandse soort?
Daar wordt wel altijd over gediscussieerd. Volgens de laatste kennis die ik heb, is die verjaringstermijn weer losgelaten in het Nederlandse soortenregister. Ik vind dat feitelijk geen relevante vraag. Mm-hmm. In de zin van waar het om gaat is of een soort al dan niet problemen veroorzaakt. En ook een soort die al lang binnen is, kan dus gewoon nog grote problemen veroorzaken. En dan heb je een plaagsoort en zul je iets moeten doen.
Ja, ja. Ik krijg een e-mailvraag hier van Jan Kees Kastel. En die zegt, de Japanse oester, is dat ook een invasieve exoot? En want die heeft eigenlijk wel geld in het laadje gebracht.
Ja, de Japanse oester is een invasieve exoot. Die zich behoorlijk uitbreidt. En nou ja, dat is een typisch voorbeeld van een soort die zowel positieve als ook negatieve effecten heeft. En waarbij we ja, met z'n allen, zal ik zeggen, vinden dat de positieve effecten opwegen tegen de negatieve.
Ja, ja. En, maar hebben wij zoveel lokale oesters die verdrongen kunnen worden door de Japanse oester?
Nou, het feit was dat de inheemse oester ja, feitelijk op het randje van uitsterven stond door allerlei problemen met de waterkwaliteit. En dat is het moment geweest waarop in Zeeland de Japanse oester is geïntroduceerd om ja, zeg, onze oesterkwekers te helpen om hun oesters te kweken.
Oké, ze waren een soort van zeg maar troostmeisjes voor onze lokale oesters.
Ja, en nou, op dit moment worden veel van de Japanse oesters geconsumeerd.
Ja, duidelijk. En heb ik nog een vraag. Wacht even, en deze wil ik even aan Arnold voorleggen. De Amerikaanse brulkikker, die is inmiddels ook in Nederland opgedoken. Hoe is die kikker hier terechtgekomen?
Dat zal vooral via hobby mensen die dat hobby hebben. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen die ja, allemaal exotische beesten ook gewoon houden. En als die ontsnappen en de leefomstandigheden zijn voldoende, ja, dan kan het zich gewoon handhaven. Dus dat zal waarschijnlijk de introductiemanier zijn geweest.
Okay.
Dus het gaat de bewuste introductie op heel veel tuinplanten, hè, die we bijvoorbeeld in vijvers of aquariumplanten, die worden dan gekocht in de winkel gewoon. En dan is men op een gegeven moment klaar mee, of men gaat het aquarium verschonen. Dan gooit men alles gewoon in het water. En dan, ja, dan zit het in de natuurlijke omgeving. En zo heb ik ook heel veel hele invasieve waterplanten die ons miljoenen per jaar kosten om de waterwegen die verstopt raken.
Ja, de waternavel, de parelvederkruid, of het parelvederkruid en de waterteunisbloem, om een paar te noemen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat kost ons als samenleving echt gigantische hoeveelheden geld, los van de veiligheidsissues die daarmee gemoeid zijn. Ja. Dus ja, en zo is elk onderwerp weer een eigen dimensie, wat het ook een hele ingewikkelde problematiek maakt.
Ja, Rob, je was laatst in Australië en daar heb je kennis gemaakt met de halsbandparkiet, heb ik begrepen.
Nee, niet met de halsbandparkiet. Uh-huh. Ik heb daar vooral kennis gemaakt met de suikerrietpad, de cane toad.
Oké.
Okay. Maar ik heb wel over parkieten gesproken in de zin van dat ik een hotel had onder of nabij de startbaan van het vliegveld van Cairns.
Uh-huh.
Maar voor ons hotel was ook een boom die als slaapplaats van regenboog lorikeets werd gebruikt.
Ja.
Nou, daar zaten dus gewoon duizenden parkieten in. En ik heb dat als voorbeeld genoemd van, kijk, één of twee halsbandparkieten in je buurt zijn natuurlijk aardig. Maar op het moment dat je zo'n slaapboom voor je slaapkamer hebt, dan kan dat behoorlijk veel overlast opleveren. Zowel wat betreft geluid als wat betreft ontlasting.
Ja, ja. Ik zeg hier van, hey Jurgen, met Olaf, ik heb halsbandparkieten en ook een grote Alexanderparkiet. Normaal leven ze niet hier, maar nu wel in Haarlem en Amsterdam. Is dat al een plaag?
Daar verschillen de meningen over van of dat nu al een plaag is. Mm-hmm. Ik dacht, wat betreft de halsbandparkieten hebben we er zo'n 10.000 al in Nederland. Vooral in Amsterdam en Den Haag. Wat we zien is dat die halsbandparkiet steeds verder oprukt in het land. De eerste exemplaren zijn ook al in Nijmegen waargenomen. En wat we ook zien is dat die parkieten overdag op pad gaan om te fourageren. En dus dat ook de schade van die parkieten bij bijvoorbeeld fruittelers aan het toenemen is.
Nee.
Dus de vraag is altijd van, nou ja, waar ligt dat omslagpunt van wel of geen plaag, wel of geen te accepteren schade. En dat is ook een reden om vaak toch alerter te zijn en veel sneller in te grijpen. Want het probleem is vaak, als de plagen zich manifesteren, dan zijn de kosten natuurlijk extreem hoog en ook de mogelijkheden beperkt om er nog echt iets aan te doen.
Ja.
Dus vandaar dat snelle signalering en snel ingrijpen, zoals ook gebeurd is bij die Amerikaanse brulkikker, dat heel belangrijk is, dus om de problemen tegen te gaan.
We gaan zo meteen verder hierover. Weet je nog een goed recept om bijvoorbeeld een exoot te bereiden? Ja, heb je een lekkere manier voor de Amerikaanse brulkikker om daar de poten van goed weg te verorberen? Laat het ons even weten. 020-468-4x0.
Radio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over exoten in de natuur. Is dat een vloek of een zegen? Je kan de vraag over stellen via Twitter, @BNR of bellen 020-468-4x0. Arnold van Vliet, bioloog aan de Universiteit Wageningen, die is helaas moeten bedanken, want hij moet weer colleges gaan geven. Dat is natuurlijk belangrijker. Maar ik heb nog steeds bij mij Rob van Leuven, hoogleraar invasieve biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Rob, we gaan zo verder, maar ik heb eerst bij mij ook mijn collega Meindert Schut van BNR Eyeopeners. Waar ga je onze ogen voor openen?
Nou, dat is wel interessant. Wij gaan het ook over exoten hebben. En dan exoten die je ziek maken, bacteriën.
Die maakt je ook ziek, joh.
Oké, je hebt wel eens antibiotica gehad, misschien?
Ja, als kind heel vaak.
Ja, nou, dat gebeurt dus veel te vaak. Ja. Als het zo doorgaat, dan zijn in 2050 300 miljoen mensen... die kunnen nu gewoon niet behandeld worden met antibiotica, omdat de bacteriën daar resistent voor. Nou, dus, voor zijn dan. Er is een Nederlandse start-up die daar iets aan wil doen.
Okay.
Veel sneller de oorzaak van de infectie te kunnen bekijken. Weten wat de oorzaak is. En dan direct heel snel te kunnen behandelen. Waardoor je veel minder antibiotica nodig hebt.
Artsen zitten vaak ook, kijk eens, deze antibiotica. Dus je krijgt vaak ook 3 of 4 voordat je uiteindelijk die infectie
hebt. Precies, en zij kunnen dus, beweren ze in elk geval, we gaan het zo horen, beweren veel sneller te kunnen bepalen wat je dan hebt en welke antibiotica dan je nodig hebt. En dus niet de verkeerde te gebruiken. Nou, dat zou een fantastische manier zijn om dat te verbeteren. En verder hebben we nog een bus op mierenzuur die gaat rijden. En we gaan ruimtetechniek inzetten om de wijnoogst te verbeteren. Nou,
kijk, dan mag je mij de hemel in schieten. Als ik zo de wijnoogst te verbeteren, mag je mij altijd de hemel in schieten. Zo meteen dus, dames en heren, vanaf 3 uur BNR Eyeopeners met onze eigen Meindert Schut. Blijf luisteren hierna. We praten verder over exoten. Ik heb mijn favoriete beller Adrianus Johannes inmiddels hangen. Adrianus, goedemiddag.
Goedemiddag, Raymond. Ik had natuurlijk die vraag over die parkietjes. En in Rotterdam, Schiedam zitten daar bergen van die beesten ook. Maar het volgende schoot mij te binnen. Er zijn natuurlijk een hoop mensen zelf ook verantwoordelijk voor het uitzetten van die exoten. Zou het niet zo kunnen zijn dat dierenwinkels en het dergelijke die exoten in feite weer terugnemen op een voorwaarde van als je zoiets koopt dat je hem ook weer terug mag geven? Net zoals dat we de wasmachine of ander apparaat ook weer inleveren als we een nieuwe kopen.
Oh, je bedoelt dat je een soort van borg betaalt door die beesten. Een soort statiegeld op exoten.
Ze weer terugkomen op de plaats waar ze horen te zijn en zich niet natuurlijk in ons land gaan verspreiden.
Ja, ik weet niet. Rob, zou dat de oplossing zijn? Want ja, heel wat van die beesten worden natuurlijk door mensen zelf uitgezet. Zou het een idee zijn dat we ook met de dierenwinkels een beetje, of zeg maar de dierenhandelaren, een soort convenant sluiten van jongens, als je beesten, exotische beesten verkoopt, zorg dat je ze ook terugneemt als mensen zeggen, raad weer meten ermee.
Ja, dat lijkt een mooie oplossing, maar daar schuilt ook een risico in. In de zin van dat dan niet bekend is wat met die dieren gebeurd is. En je op die manier natuurlijk ook allerlei ziektes weer kunt binnenkrijgen in de handel.
Ja.
Kijk, het is op zich beter, zoals nu feitelijk ook via de Europese regelgeving gebeurt. Dus er is nu een lijst van 37 exoten vastgesteld. Dat zijn schadelijke exoten en daarvan wordt gewoon gezegd, die zijn zo schadelijk, die mogen we niet importeren, die mogen we niet vervoeren, die mogen we niet houden, die mogen we niet verhandelen, die mogen we niet uitzetten. En ja, dat werkt voor die schadelijke soorten. Voor de overige soorten, denk ik, zijn heel vaak goede inheemse alternatieven mogelijk. Dus ook voor vijverplanten. We hebben fantastische inheemse waterplanten die je in je vijver kunt zetten. Die bovendien ook beter doen, goedkoper zijn.
Ja, ik heb in mijn vijver ook alleen maar. Ik heb zoiets van eigen vijverplanten eerst in mijn vijver.
Dus dat zijn veel betere oplossingen. En ik denk dat ook een stukje voorlichting naar mensen toe. Want het uitzetten van soorten gebeurt eigenlijk altijd met de beste bedoelingen. Ja. Het zijn veelal mensen die liefde hebben voor alles wat leeft, maar onbekend zijn met de gevolgen die het uitzetten van vooral die exoten dus uit, op langere termijn kunnen hebben.
Ja.
Dus een stukje voorlichting is ook heel belangrijk in deze.
Een van die exoten die ik ook tegenkwam is het veelkleurig Aziatisch lieve heersbeestje. Is dat ook zo'n rotzakje?
Ja, dat is een soort die natuurlijk als positieve effect heeft dat die is ingezet voor de bestrijding van luizen in de kassen. Hè, mm-hmm. Dus in de teelt van allerlei groenten en bloemen. Maar als nadeel heeft die dat die ook in het wild in Nederland kan overleven. En daarmee zegt onze inheemse lieve heersbeestjes verdringt.
Maar hoe komt het dat die exoten onze eigen inheemse type zo makkelijk verdringen? Ik bedoel, je zou zeggen, inheems zijn we toch met meer, hebben we toch meer van een soort?
Ja, dat heeft vaak te maken met de bijzondere eigenschappen, kenmerken van exotische planten en dieren. En wat dat betreft is het ook een heel uitdagend vakgebied, omdat iedere soort weer zijn eigen verhaal heeft. Maar in grote lijnen kun je zeggen dat ze zich sterker voortplanten, vaak sneller groeien, waarmee ze dus kunnen overwoekeren of kunnen gaan domineren. Heel vaak hebben ze een eigenschap, zoals bijvoorbeeld een stekeltje, waardoor ze niet gegeten worden door andere dieren. En wat we zien is dat natuurlijk onze inheemse planten en dieren geen evolutionaire geschiedenis hebben met die soorten die erbij komen.
Ja.
En dat betekent dat uitheemse soorten vaak in het competitieve voordeel zijn ten opzichte van inheemse soorten.
Dus die hebben geen natuurlijke vijanden gewoon hier?
Ze hebben geen natuurlijke vijanden en de soorten die het lukt om hier te komen is vaak ook vrij van parasieten of ziektes. Ja. Dus dat noemen we de enemy release. En daardoor kunnen ze het heel goed doen.
Ja. Heeft de klimaatsverandering ook effect op het feit dat die exoten zo goed gedijen hier?
Dat heeft zeer zeker een effect, want wat we uit onze data zien is dat in toenemende mate zich hier soorten vestigen die eigenlijk hogere temperaturen vereisen.
Ja, ja.
En ook die tijgermug, waar we het in het begin van het programma over hadden, is zo'n typische soort die zich nu nog niet het hele jaar rond kan vestigen. Maar bij klimaatverandering over pakweg 25 of 50 jaar, als dan nog 2 graden of 3 graden bovenop komen, zich gedurende een langere periode kan handhaven in ons oppervlaktewater en dan ook die gehele voortplantingscyclus kan afronden.
Oké, ik krijg een e-mail hier binnen, die komt, even kijken, of ik zie niet van wie die komt, ik zal hem wel wel voor, of van Johan komt die. Johan wil weten, hallo Jurgen, hoe kijken de experts tegen de vissoort snoekbaars, de Stizostegidion lucioperca aan, want ook deze vis is vanuit het Oostblok hierin gekomen, maar wordt nu als een eerste klas sportvis gezien.
Ja, de snoekbaars is natuurlijk een soort die al lange tijd in Nederland aanwezig is. Ook commerciële en sportvis betekenis heeft. Dus, en waarvan op dit moment de effecten, op het ecosysteem beperkt zijn. Het groot probleem van veel exotische vissen die met name in de sportvisserij worden gebruikt is dat die geïntroduceerd worden vanuit Zuid-Europa of vanuit Midden-Europese landen. En dat die soorten ook heel vaak ziektes mee kunnen brengen. Of andere exoten dus meekomen bij het uitzetten van die soorten. En daar is op dit moment nog onvoldoende controle op. En zo is onder andere bekend dat met de introductie van karpers uit Frankrijk en Centraal-Europa, dus de Chinese vijvermossel is meegekomen naar Europa. En die vormt dan weer een bedreiging voor onze inheemse mosselen.
Wow. Ja, zo zie je maar hoe makkelijk het gaat. U bent hoogleraar invasieve biologie in Nederland. Loopt ons land daarmee een beetje voorop?
Ik denk niet dat Nederland voorop loopt wat betreft de invasiebiologie. Mm-hmm. We zijn wel met een flinke inhaalslag bezig. En wat dat betreft is natuurlijk het instellen van de leerstoel ook ja, een verankering daarvan in het onderwijs en onderzoek in Nederland. Maar we zien natuurlijk dat landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika, Canada een veel langere traditie hebben de bestrijding, aanpak van invasieve exoten.
Ja, Australië zijn ze echt heel erg daarmee. Die doen echt de deur gewoon dicht voor alles wat niet daar groeit of bloeit.
Ja, maar daar hebben ze dus ook echt megaproblemen. En natuurlijk een flora en fauna die uitermate kwetsbaar is en ook uniek voor de wereld. Hè? Ja. Dus, en sterk onder druk staat van die invasieve exoten. Dus ja, denk maar aan de buideldieren die alleen in dat deel van de wereld voorkomen. En op dit moment onder grote druk van de geïntroduceerde honden, verwilderde katten, de verwilderde varkens staan. En dat is waarom ze daar inderdaad al jarenlang behoorlijk alert zijn.
Ja. Is er ook een app die helpt bij het opsporen van al die invasieve exoten? Dat wordt hier gevraagd door Marie.
Ja, er zijn verschillende apps. Dus er is een waterplanten-app.
Mm-hmm.
Dus mensen die zich bezighouden met het inventariseren van waterplanten kunnen die app gebruiken om dus een foto te maken, die up te loaden. Dan worden de gegevens ook door Floron, de organisatie die zich met de inventarisatie van planten en bezighoudt in Nederland, gevalideerd. En dan doorgegeven voor de landelijke overzichten. Er is ook een app voor de Ambrosia. Dus plant die bijdraagt aan hooikoorts van mensen. Dus daarmee kun je ook die plant melden. En als de melding correct is, dan wordt de soort verwijderd.
Ja. Nou, ik wil je bedanken, Rob Leuven, hoogleraar invasiebiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van het Nederlands Expertisecentrum Exoten. Hou onze social media en website in de gaten, Twitter @BNR, onze Facebookpagina en bnr.nl. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Eye Openers met Meindert Schut. Ik ben er morgen weer. Tot dan.